Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, tof dat je weer luistert. Vandaag gaan we weer verder met de serie over de wapenrusting. Ik heb 2 weken geleden heb ik een eerste inleiding gedaan over de wapenrusting. Daarna ben ik begonnen met deel 1, namelijk de riem of de gordel van de waarheid. We hebben het gehad over wat is nou de waarheid en hoe trek je die waarheid nou aan en hoe leef je daarin. En ik denk het leidende principe van de wapenrusting is dat Paulus tot 2 maal toezegt: trek de gehele wapenrusting van God aan. Dus we trekken het hele ding aan. En hij is niet van onszelf, maar hij is van God. Dus als we het hebben over waarheid, dan hebben we het niet over jouw waarheid of mijn waarheid, maar over de waarheid. En hetzelfde principe geldt ook voor gerechtigheid. Het borstanas van gerechtigheid, van rechtvaardigheid. Ook dan geldt, dan hebben we het niet over onze eigen gerechtigheid of over onze eigen rechtvaardigheid, maar over die van God. Nou, zoals ik vorige week al vertelde, is de gordel van de waarheid, de riem van de waarheid en het borstanas van gerechtigheid zijn nauw met elkaar verwant. Waarom? De riem van de waarheid, die doe je als eerste aan. En hij wordt ook als eerste genoemd. Dat is ook het mooie eraan in Efeze 6. En daarna wordt het borstanas van gerechtigheid genoemd. En in die tijd was het zo dat het borstanas van een soldaat werd vastgeklikt aan zijn gordel. En ook de waarheid en het borstanas van gerechtigheid, de riem van de waarheid en het borstanas van gerechtigheid, worden in één adem genoemd in Efeze 6, waar Paulus zegt: sta dan vast, uw middel om God met de waarheid en het borstanas van gerechtigheid. Nou, vaak denken we dat de wapenrusting iets is wat Paulus een soort van gezien had bij Romeinse soldaten en daarom gebruikt als een voorbeeld. Maar als je goed leest in het Oude Testament, dan zie je dat de Bijbel daar al op verschillende manieren spreekt over de onderdelen van de wapenrusting. Dus Paulus verzon dat niet zo uit zijn dikke duim omdat hij toevallig een Romein zag met een wapenrusting aan. Nee, hij haalde dat ook daadwerkelijk uit het Oude Testament. En één zo'n tekst die je daarvan kan zien staat in Jesaja 11. En daar staat: zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien, en hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid, en de zachtmoedigen van het land zal hij met de rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond, en met de adem van zijn lippen zal hij de goddelozen doden. Heel Jesaja 11, het eerste stuk, spreekt over Jezus Christus, die gekomen is. En of die zal komen. En dit vers wat ik net voorlas spreekt over de manier waarop Jezus zal oordelen. En dan begint het met: zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien, en hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Echte gerechtigheid, echte rechtvaardigheid en een echt oordeel, een goddelijk oordeel, heeft niet te maken met wat we horen of wat we zien, of wat God hoort of ziet, maar naar wat hij ruikt. En dat is misschien een beetje abstract, maar dat betekent in essentie dit: is iemand daadwerkelijk in de vrezen des Heren? Jezus kijkt niet naar mensen met ogen. Hij hoort niet wat mensen zeggen met zijn oren, maar hij ziet het hart van die mensen en hij ruikt als het ware van: er zijn deze mensen echt daadwerkelijk in de vrezen des Heren. Je kan ook lezen in, ik denk dat het 1 of 2 Korinthebrief is, in ieder geval een van de Korinthiërsbrieven, waarin Paulus schrijft over dat wij achter Jezus aangaan en een heerlijke geur verspreiden. En dan zegt hij: voor de wereld is dit de geur van dood, maar voor ons is dit een heerlijke geur. Weet je, de geur van Christus noemt hij dat. En dat is zo essentieel. Als het gaat over echte gerechtigheid, heeft niet te maken met wat je doet. Ik moet het anders zeggen, heeft niet te maken met wat je zegt, heeft ook niet te maken met wat je ziet of wat anderen van jou zien, maar heeft te maken met: ben jij daadwerkelijk in Christus Jezus en leef jij in de vrezen des Heren? Dus je moet opmerken dat die gerechtigheid van Christus is niet gebaseerd op wat hij hoort of wat hij ziet. God zoekt mensen die Godvrezend zijn. Niet vanuit hun angst voor hem, maar vanuit ontzagwekkende eerbiedt. En hij oordeelt niet. Hij oordeelt jou niet op basis van wat hij ziet of wat hij hoort. Maar hij oordeelt jou op basis van de vrees des Heren. Ben je daadwerkelijk in Christus? Nou, even terug naar die waarheid en gerechtigheid die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Waarheid kan niet zonder gerechtigheid en gerechtigheid kan niet zonder waarheid. Stel dat je alleen waarheid zou hebben, maar geen gerechtigheid, dan heb je een conclusie zonder gevolgen. Je weet wat goed is, je weet wat waar is, alleen het heeft geen effect in deze wereld. De waarheid van Christus, de waarheid van zijn woord, van wie hij is, zou altijd moeten leiden tot het brengen van gerechtigheid. Aan de andere kant, gerechtigheid zonder waarheid is een schijngerechtigheid. Weet je wel, als jij gerechtigheid brengt, maar het is niet gestoeld in de waarheid van Christus, dan is het een schijngerechtigheid, een losse vlodder. En dan is het niet gebaseerd op de waarheid, maar op een waarheid. Het is eigenlijk een menselijke schijngerechtigheid. En dat borstanas van gerechtigheid, dat wappert als het ware alle kanten op. Daarom kan gerechtigheid ook niet zonder waarheid. Het is er wel, maar het heeft geen functie. Een beetje, dat is ook een beetje de basis, denk ik, van de cultuur en de woke-cultuur waar we op dit moment in leven. Er wordt een bepaalde mate van gerechtigheid geëist en van gerechtigheid gebracht, maar het is niet gestoeld op de waarheid. En daarmee brengt het eigenlijk alleen maar het tegenovergestelde van de cultuur van Gods Koninkrijk. Wanneer gerechtigheid niet gestoeld is in de waarheid, dan is het een schijngerechtigheid. Dus dat geldt ook voor jou persoonlijk, in de mate waarin je gerechtvaardigd bent. En dat geldt ook in de mate waarin je gerechtigheid brengt. Ik zal die twee zo nog even uitleggen. Want we gaan naar het borstanas van gerechtigheid kijken. En ik wil eigenlijk twee aspecten noemen. De eerste is, wij zijn gerechtvaardigd door het geloof. En vanuit daar brengen we gerechtigheid in deze wereld, vanuit die gerechtvaardigde identiteit. Je zou het zo kunnen zeggen, de rechtvaardige mens reflecteert gerechtigheid. Iemand die leeft in de rechtvaardigheid van Christus is ook iemand die gerechtigheid brengt in deze wereld. Dus dat zijn twee kanten. De eerste is persoonlijk voor jou en de tweede is richting deze wereld door jou. Nou, wat betekent het om gerechtvaardig te zijn? Ik lees drie teksten aan je voor, waarin gesproken wordt over die gerechtigheid. Wat betekent het om gerechtvaardig te zijn? In 2 Korinther 5 vers 21 kan je lezen, want hem die geen zonde gekend heeft, dat is Jezus, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Nou, het is denk ik obvious dat rechtvaardigheid of gerechtvaardigd zijn is eigenlijk het tegenovergestelde van schuldig zijn. Dus als je niet gerechtvaardigd bent, dan heb je bloed aan je handen. Zo zou je het kunnen zien. Als je niet in de gerechtigheid van God leeft, dan ben je iemand die schuldig is. En de Bijbel noemt het ook wel zondig, hè, of onrechtvaardig. En dan zegt de Bijbel dit over Jezus, is dat hij heeft geen zonde gekend. Hij was zelf rechtvaardig, maar hij is door God tot zonde gemaakt. Nou, wat betekent dit? De hele schuldenlast van de wereld, ik denk dat 1 Thessalonicenzen 2 dat zegt, ik weet het even niet zeker uit mijn hoofd, maar die zegt dat de zonde van de hele wereld kwam op hem. Dus hij droeg de zonde van de hele wereld, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. De enige gerechtigheid, de enige rechtvaardigheid die er te vinden is in deze wereld, die is daadwerkelijk vanuit God. Je kan hem niet zelf vinden. Je kan hem niet zelf oppoetsen. Je kan het niet zelf voor elkaar boksen, want je bent simpelweg een mens. Alle hebben gezondigd en ontbreken aan de heerlijkheid van God, zegt de Bijbel. Ieder mens is onrechtvaardig vanwege het simpele feit dat je een zondig mens bent en zonde doet. Of een zondig mens was en zonde doet. Want als het goed is, ben je tot het geloof gekomen en schoongewassen van al die dingen. Dus Jezus werd onrechtvaardig gemaakt, zodat wij gerechtvaardigd kunnen worden in hem. En dat is belangrijk, in hem. Van God, in hem. Filippenzen 3 vers 9 zegt, en in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. We weten, Jezus werd onrechtvaardig, zodat wij rechtvaardig kunnen worden. Onze ongerechtigheden kwamen op hem, zodat wij rechtvaardig kunnen verklaard worden door God in Christus Jezus. En dan zegt Filippenzen 3 vers 9, zodat we in hem als het ware gevonden worden. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Met andere woorden, mijn gerechtigheid, mijn rechtvaardigheid is niet gebaseerd op de goede daden die ik doe of in de mate waarin ik de wet houd. Nee, dat is niet mijn rechtvaardigheid. Maar die rechtvaardigheid is door het geloof in Christus. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Dus hoe krijg je toegang tot die rechtvaardigheid van Christus die van God komt? Door het geloof in het werk van Christus Jezus. Door het geloof dat hij is gestorven voor jouw zonde en is opgestaan op de derde dag. En daarmee de dood definitief verslagen heeft, zodat ook de rechtvaardigheid op jou kan komen. Hoe is die toegankelijk? Door het geloof in hem. Nou, dan zegt Galaten 5 vers 6, zegt het zo. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht. En ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof. Dat door de liefde werkzaam is. Hier zie je opnieuw dat het niet uitmaakt of je besneden bent of onbesneden. Ik zou het zo willen zeggen of je gedoopt bent als kind of als volwassene of niet gedoopt bent als kind of als volwassene. Die hebben niet enige kracht, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. Opnieuw zie je dat alleen het geloof in Christus Jezus is wat die gerechtigheid en die rechtvaardigheid uiteindelijk op jou doet neerkomen. Je snapt denk ik wat ik bedoel. Niet het onbesneden zijn of het besneden zijn heeft enige kracht, maar het geloof. Maar er staat er een essentieel dingetje achter in Galaten 5 vers 6. Dat door de liefde werkzaam is. De gerechtigheid van God, het geloof in hem is werkende door de liefde. Gerechtigheid of rechtvaardig zijn heeft niet te maken met goede werken doen. Heeft niet te maken met besneden zijn of onbesneden. Heeft ook niet te maken met wat je doet, hoe goed je het doet of hoeveel je doet. Heeft zelfs en niet te maken met gedoopt zijn, maar heeft simpelweg te maken met het geloof in Christus Jezus, werkende door de liefde. En dat is dus waar die wapenrusting weer bij elkaar komt, dat die van God is. Onze enige gerechtigheid bestaat uit de gerechtigheid die van God is en die toegankelijk is door het geloof in Christus Jezus. Maar dat geloof is iets wat God zelf in ons hart uitstort, namelijk werkende door zijn liefde, vanuit zijn liefde. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 kan je lezen, maar laten wij die van de dag zijn nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. Dus Efeze 6 noemt het borstharnas van gerechtigheid. En 1 Thessalonicenzen 5 noemt het borstharnas van geloof en liefde. Gerechtigheid, rechtvaardig zijn, is simpelweg een combinatie van de liefde van God voor ons, die maakt dat wij kunnen geloven in hem. Door de liefde van God voor ons zijn wij in staat om in hem te geloven. Het is geen doodgeloof wat gebaseerd is op werken of je best doen, maar het is een geloof wat werkend is door de liefde. En daarom worden die ook in één adem genoemd, die twee elementen. Onze gerechtigheid is uit Christus. Dus opnieuw moet je realiseren, als we het hebben over de waarheid, hebben we het niet over jouw waarheid of mijn waarheid, maar over Gods waarheid. En hetzelfde is toepasselijk op de gerechtigheid. Jij en ik, wij kunnen onszelf niet rechtvaardigen. Alleen God zelf kan ons rechtvaardigen in Christus Jezus, die rechtvaardig was, maar toch tot zonde is gemaakt. Al onze ongerechtigheden kwamen op hem, zodat wij in rechtvaardigheid kunnen leven. Nou, hoe trek je die dan aan? Want we hebben het over de hele wapenrusting van God, dat we die aan moeten trekken. Ik denk dat het ook wel belangrijk is dat nergens zegt Paulus dat je wapenrusting aan het einde van de dag weer uit moet doen. Het aandoen van de wapenrusting is een actieve geloofshouding, maar het betekent niet dat we een soort pauze daarvan nemen of zo. Hè? Dat we aan het einde van de dag onze wapenrusting weer uittrekken en naast ons bed neerleggen om hem dan vervolgens de volgende dag weer aan te moeten doen. Weet je, je trekt die gerechtigheid aan en dan hou je die aan. Weet je wel, dus je blijft daarin. Nou kun je... Oh, er zit een vlieg bij mijn microfoon. Ik wil je drie korte sleutels noemen hoe je die gerechtigheid aantrekt en daarin blijft. En de eerste is vrij obvious, heeft ook te maken met het onderwijs van net. Let go and let God. Laat gaan en laat God jouw gerechtigheid zijn. Stop met het oppeppen van je eigen rechtvaardigheid, je eigen gerechtigheid. Door je best te doen met werken. Door je best te doen met symbolen, met stickers, met labels, met ideeën, weet je wel, met hard werken. Het is allemaal nutteloos. Wij kunnen onszelf niet rechtvaardigen door ons best te doen. Weet je, al die dingen zijn nutteloos. We beroepen ons simpelweg op de gerechtigheid die God je heeft gegeven in Christus. 2 Korinthe 5 vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Laat gaan. Weet je wel, laat je eigen werken gaan. Niet dat je geen goede werk hoeft te doen, dat is obvious. Maar stop met je best doen en focus je op God. Laat hem het werk doen in je leven. Sleutel 2 is deal snel met de zonde. Efeze 4 vers 27 zegt, geef de duivel geen plaats. In het Engels zegt het zo. Don't give the devil a foothold. Je zou het zo kunnen zeggen, geef de duivel geen enkele voet aan de grond of geen enkele voet tussen de deur. Het kan zijn dat we een keer vallen in zonde. In wat voor allerlei verschillende soorten zonde. En de duivel is erop uit om jou eerst te laten zondigen en je daarna te laten verstoppen in schaamte en schuld. Ik zeg het vaak zo, dat zonde brengen je in de duisternis, maar schaamte en schuld die houden je daar. Dat is het doel van de Satan. Hij wil je eerst laten zondigen en daarna gaat hij je laten schamen voor wat je hebt gedaan. Hoe geef je de duivel een plaats? Door eerst te zondigen en daarna die zonde laten bestaan en laten omhullen met schuld en schaamte. In 1 Johannes 1 legt Johannes helemaal uit van hoe je weer schoongewassen kan worden. En hij zegt eigenlijk heel simpel. Hij zegt, beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar. Weet je wel, beleid elkaar de overtredingen. Hij zal je genezen. Dat staat trouwens ook in Jacobus 5. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. Dat is Jacobus 5. En 1 Johannes 1 zegt, en als u in het licht wandelt en u beleidt elkaar de overtredingen, dan is hij genadig genoeg om je weer schoon te wassen. Hij wast ons schoon. Als wij onze zonde beleiden. We moeten snel zijn met beleiden. Voordat het een plaats, voordat die zonde en die schaamte en die schuld een plaats krijgen in ons leven. En die gerechtigheid als het ware wordt aangetast. Eigenlijk is het beleiden van zonde is de actieve geloofsoefening om weer terug te keren in de gerechtigheid van God. Want als je het niet doet en je blijft erin, of je houdt het van jezelf, dan ben je toch weer je eigen gerechtigheid proberen te bewerkstelligen. Dus het beleiden van zonde zo snel mogelijk is een actieve geloofsoefening om gerechtigheid aan te houden. En als derde moest ik denken aan, wees vol van het woord. We hebben het vorige week gehad over Jezus die zei, ik zal je een helper sturen, in Johannes 14. Hij zal de dingen nemen uit mij en hij zal die aan u verkondigen. En hij zal u te binnen brengen, alles wat u geleerd is. Je moet zo vol zijn van het woord, dat wanneer er iets gebeurt wat indruist tegen die rechtvaardigheid die je hebt gekregen van hem, direct afgebroken wordt met simpele waarheid vanuit het woord van God. En zo'n tekst als 2 Korinthe 5 vers 21 zou je gewoon moeten memoriseren. Want hem die geen zonde gekend heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Weet je, dat is gewoon stampen. Dat soort teksten moet je gewoon tot je nemen. Die moet je als het ware opeten. Zodat telkens wanneer je twijfelt aan het feit of dat je wel goed genoeg bent in de ogen van God, dit soort teksten direct te binnen gebracht worden door de Heilige Geest. En dat is essentieel, want de Heilige Geest brengt je te binnen wat je geleerd is. De Heilige Geest is ook bij macht om je dingen te binnenbrengen. Dingen je te binnen te laten brengen die je nog nooit gehoord hebt. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Maar ik ben er nog veel meer van overtuigd, dat namelijk omdat de Bijbel het zegt, dat hij jou dingen te binnen brengt die jou geleerd zijn. Dus als je vol bent van het woord, dan brengt hij jou te binnen. op het moment dat je dat nodig hebt. Nou, ik zou nog eigenlijk door willen gaan met rechtvaardigheid of gerechtigheid brengen vanuit rechtvaardigheid. Ik kijk eventjes hoe lang ik al ben. Precies 20 minuten. Kan nog wel eventjes. Namelijk, de rechtvaardige reflecteert gerechtigheid. Dus we hebben het nu gehad over jouw positie in Christus Jezus als een rechtvaardige van God. En vanuit daar is ook de enige plek waarop je gerechtigheid brengt. Of gerechtigheid kan brengen. Want jij en ik, we zijn geroepen om gerechtigheid te brengen in deze wereld. En ik denk dat het belangrijk is om daar ook bij te noemen is, wij brengen geen gerechtigheid om gerechtvaardigd te worden, maar we brengen gerechtigheid vanuit onze rechtvaardigheid. Dus goede werken doen, gerechtigheid brengen, is niet hetgene wat jou rechtvaardigt. Het is Jezus Christus die jou rechtvaardigt. Maar vanuit die positie zijn we ook geroepen om gerechtigheid te brengen. Bijvoorbeeld in 1 Johannes 2, vers 29 kan je dat lezen. Er staat, als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Wat is het bewijs dat je uit hem geboren bent, dat je leeft als een rechtvaardige en dat je gerechtigheid brengt, dat je rechtvaardigheid doet? Wij zijn bekleed met hem. Dat borstanas van gerechtigheid is een en al Jezus. En het mooie daaraan is, als het helemaal schoon is, weet je wel, zo'n borstanas van, ja, ik weet niet waar ze die van maakten, maar je ziet toch wel eens van die plaatjes van zo'n Romeinse soldaat die helemaal schittert en straalt, weet je wel. Dat is het doel van een borstanas. Het straalt autoriteit uit en kracht. Waarom? Omdat we simpelweg de gerechtigheid van God reflecteren in deze wereld. Een rechtvaardige reflecteert gerechtigheid. Hij schittert als het ware in deze wereld vanwege de gerechtigheid die hij is en de gerechtigheid die hij brengt. Als we vanuit rechtvaardigheid leven, zullen we ook gerechtigheid brengen. 2 Timotheüs 2 zegt, ontvlucht de begeerte van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na. En ook in Matteüs 6 zegt Jezus die bekende tekst, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Ons doel in dit leven is, wat is de wil van God en hoe kunnen we gerechtigheid brengen in deze wereld? Jesaja 58 vers 8 zegt, uw licht zal doorbreken als de dageraad. Uw herstel zal snel intreden en uw gerechtigheid zal voor u uitgaan. En de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn. Oh, dit is zo belangrijk. Weet je, jij en ik zijn geroepen om een generatie te zijn van mensen die de duivel op het rennen laten slaan. Weet je, daarom heeft de wapenrusting ook geen achterkant. Want de duivel staat niet achter ons. De duivel die rent van ons weg. En onze gerechtigheid die wij brengen in deze wereld, die gaat voor ons uit. Het zal doorbreken als de dageraad. Vanuit die gerechtigheid die we hebben ontvangen in Christus, mag het ook weer bij ons vandaan doorvloeien naar de mensen om ons heen. Als jij ergens binnenkomt, dan loopt die gerechtigheid als het ware voor je uit. Zoals Jesaja 58 zegt. Als jij ergens binnenkomt, dan worden kromme dingen weer recht. Weet je, dan wordt duisternis wordt licht. Leugen wordt waarheid. Donker wordt licht. In Micha zegt God het zo, laat recht en gerechtigheid stromen als een rivier. Weet je wel? Het stroomt van je uit, daar op de plek waar je komt. Nou, hoe doe je dat? Help de armen, help je buren. Sta klaar voor mensen om je heen. Spreek waarheid waar leugen heerst. Breng licht waar donker is. Weet je wel, spreek liefde waar haat is. Spreek geloof waar ongeloof is. En breng het simpelweg in de praktijk. Weet je wel, breng eens een bord eten bij je buurman. Als je weet dat het niet zo goed met hem gaat, sta eens klaar voor die ene single moeder die het zwaar heeft. Weet je, of help ik. Allemaal duizend en één manieren waarop je gerechtigheid kan brengen. Ga naar de andere kant van de wereld en ga daar een school bouwen. Ga er daar zijn voor mensen die jouw hulp nodig hebben. Weet je wel? Ik heb ontdekt dat 100 euro in Nederland, kan je tegenwoordig niet zoveel mee. Maar aan de andere kant van de wereld kan je er heel veel mee. Het is niet heel moeilijk om gerechtigheid te brengen. Soms kan het heel praktisch en klein. Sponsor een compassion kind. Het leven van één zo'n kind wordt veranderd omdat jij 1 euro per dag vrijzet voor zo iemand. Ik denk als laatste ook, spreek je uit tegen ongerechtigheid, juist. in je familie, in je werk, op de plaatsen waar je bent. Weet je, als Spreuken 24 vers 11 zegt: wee u als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Er zijn zoveel mensen in deze wereld die zijn slachtoffer van de verschrikkelijke dingen die anderen hen aandoen. En het ergste wat wij kunnen doen is zwijgen. Ik zag vandaag nog een post in de Tweede Wereldoorlog, toen de Joden werden vervolgd door Hitler, dat 5% was tegen en verzette zich concreet. 5% was voor en deed mee. 90% hield zich afzijdig en was stil. En ook in Duitsland. Ik weet van Bonhoeffer, die theoloog, Dietrich Bonhoeffer. Die was een van de predikanten die zich uitsprak tegen het regime van Hitler. Maar hij was een van de weinigen. Van de tienduizenden kerken die er waren, was hij een van de weinigen die zich daadwerkelijk uitsprak. Wij zijn een generatie die ons uitspreken tegen ongerechtigheid. Waarom? Omdat wij een rechtvaardigheid hebben ontvangen vanuit Christus. En vanuit daar ook gerechtigheid mogen brengen op de plaatsen om ons heen. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.